Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Jan Geurts is een bekende naam in het spirituele circuit. Hij schrijft graag en veel over hoe je via meditatie kunt afrekenen met negatieve gedachten. Zelfhulpboeken zijn zijn core business over verslaving. Verslaafd aan denken, roken, liefde, u noemt het. Hij weet waarover hij schrijft. Geurts was zelf jarenlang verslaafd aan drugs, liefde en seks. Dag Jan Geurts, zit u op een berg of zit u in een dal?
Op dit moment bedoelt u?
Ja.
Dat wisselt nogal. Ik denk dat ik ergens in halverwege zit.
En waarom wisselt dat?
Het lijkt mij, dat heeft iedereen toch. Af en toe zit je op een high en dan af en toe zit je in een low. Ik bedoel, gevoelens komen en gaan. Dus net als met het weer. Hè? Het weer is af en toe zonnig en af en toe bewolkt. En emoties zijn af en toe vrolijk en af en toe bedrukt.
Ik had echt
en
gedacht.
Dat komt en dat gaat, hè?
Maar ik dacht echt dat jij gewoon altijd op die berg zat, mediterend.
Dat is een van die vooroordelen of misvattingen over mensen die spiritueel bezig zijn. Hè?
Ja?
Dat ze altijd op een bergtop zitten te mediteren en nergens last meer van hebben of zo. Hè?
Ja, ja. Ja, ja, het nirwana.
Nee, dat in ieder geval bij mij is dat niet het geval, nee.
Ben je nou misschien niet op de goede weg? Ja.
Ik weet niet. Ik denk eigenlijk van wel, hoor.
Ja, ja.
Ik denk dat als je van jezelf moet constateren dat je nooit geen ongemakkelijke gevoelens meer hebt, dat je verkeerd bezig bent.
Wat een weg heb je al afgelegd in jouw, laten we zeggen, nog jonge leven.
Ja. Ik ben 65.
Dat is jong.
Ja.
En je bent... Je bent zo'n product dat ooit hippie is geweest. In Zeeland, als ik niet vergis. Ja. De polder. Zwaar aan de speed. Uh-huh. Vitamines.
Ja.
Zware drugs. Je zegt zelf van hele hopen drugs.
Ja. Och.
Behoorlijk, hè?
Ik ben verslaafd geweest, ja.
Ja.
Niet extreem. Als ik kijk naar andere verslaafden. De hoeveelheden die sommige mensen verstouwen. Zover was ik nog niet. Maar evengoed, elke verslaving is een beknelling. En ik heb mijn deel wel meegemaakt, ja.
Verslaafd ook aan seks?
Jawel, ja.
Hoe
ja,
kan
hoewel,
dat? Hoe
verslaving aan seks is een raar iets, want eigenlijk in zekere zin zijn alle mannen wel verslaafd aan seks, denk ik.
Alle mannen?
Ja, zeker, ja. En sommige vrouwen ook wel.
Ja, en nu kijk je heel indringend, bekenbaar. Hoe bedoel je?
Omdat ik natuurlijk een wat ruimere definitie van verslaving gebruik. Eigenlijk verslaving, in mijn definitie, is een oplossing voor een probleem die tevens het probleem verergert. Dus het probleem is bijna altijd een situatie of een emotie die je als onaangenaam ervaart, als beknellend. De oplossing biedt jou een beter gevoel, een goed gevoel. Ja. En tegelijkertijd wordt de beknelling die waar je graag vanaf wil, wordt er sterker door.
En je neemt dan bijvoorbeeld de AA-club, de anonieme alcoholisten, als voorbeeld. Je zit daar met een groep van mensen die aan alcohol verslaafd waren. Die dat met voor de rest van hun leven met zich meedragen. Uh-huh. En zeg je eigenlijk, het probleem raakt niet een... fundamenteel opgelost.
Nee, ze houden het probleem op een wat dieper niveau in stand. Dus je zou kunnen zeggen AA. Overigens, er zitten ook goede kanten aan AA, laat ik dat vooropstellen. Maar één aspect wat heel anders is dan zoals ik verslavingen benader, is dat een verslaving voor een belangrijk deel een soort identiteitskwestie is. Je gelooft dat je verslaafd bent, in plaats van dat je een verslaving hebt. En dat deel wordt in de AA-benadering niet ontzenuwd. Men moet juist eigenlijk elke bijeenkomst beginnen met... mijn naam is Jan, ik ben verslaafd, ook al heb je al 3 jaar niet gedronken. Ja, en het idee daarachter is dat je al eenmaal verslaafd, eigenlijk altijd verslaafd. Je kunt het gebruik stoppen met heel veel wilskracht. En dan moet je heel alert zijn om de rest van je leven om niet terug te vallen. En dat is een manier van kijken naar een verslaving die zelfvervulling is. Dus die ook inderdaad produceert waar je bang voor bent, namelijk terugvallen.
Ja. En dat is voor om het even welke verslaving zo?
Ja, in principe is dat voor elke verslaving. Want je elke situatie of emotie die je bestrijdt, wordt daardoor eigenlijk versterkt of in stand gehouden. Dus een soort algemene spirituele wet is dat. Verzet levert volharding op. Ja. In het Engels zeggen ze mooi, what you resist persists. Ja.
Ja, hoe dat in zijn werk gaat en wat je daar tegenover stelt, daar komen we zo straks op terug. Misschien eerst even naar je jeugd. Je komt uit een gezin van 6 kinderen. Je was de jongste, een nakomertje, zeg je zelf.
Ja.
Heeft dat een rol gespeeld? Je hoort wel eens van grote gezinnen. Als de laatste, die heeft het eigenlijk het geluk met zich mee.
Ah ja, 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 wel. In zekere zin zaten de voordeelkanten aan nakomertje zijn. Want de ouders zijn dan al zo uitgeput van het opvoeden dat ze eigenlijk je eerder verwaarlozen. Zonder overigens daar een, zeg maar, dat klinkt schadelijker dan het is. Ze lieten mij met rust eigenlijk. Mijn vader was leraar op de middelbare school waar ik dus zelf ook les volgde. En wij hadden een soort gentleman's agreement. Hij zei, als jij geen onvoldoendes haalt, bemoei ik me niet met jouw school. En hij hoorde natuurlijk van collega's vaak dingen over mij. Ik was nogal wel eens rebels op school. En dan zei hij soms wel eens, ik heb weer wat over je gehoord. Maar dan zei hij niet eens wat. En dan zei en zolang ik geen onvoldoendes haalde. Dus dat was voor mij was dat een prima deal. Want het kostte me niet zo heel veel moeite om 6 te halen. En zo ben ik ook die middelbare school doorgekomen.
En dan? Wat gebeurt er dan? Hoe raak je eigenlijk verslaafd?
Hoe raak je verslaafd? Wel, ik zeg maar thuis behoorlijk met rust gelaten werd, was een voordeelkant. Maar het nadeel was natuurlijk toch een soort vereenzaming ook wel. Er was weinig aandacht en weinig support eigenlijk. En,
je werd aan je lot overgelaten?
Ja, een beetje wel, ja. En niet in een negatieve zin, in de zin van, bedoel, ik kreeg te eten en ik mocht gaan en staan waar ik wou. En ik zat eigenlijk het grootste deel van mijn jeugdjaren op een boerderij bij een vriend van me, omdat ik het thuis niet zo prettig vond. En daar was de sfeer eigenlijk heel prettig. Dus ik heb op die manier heb ik een soort van bypass gevonden om die sfeer in huis wat te vermijden. En het was verder best wel veilig thuis. Maar ik bedoel, er was geen misbruik en geen mishandeling en dat soort dingen. Mijn vader gaf wel eens een map, maar dat was in die tijd was dat heel normaal.
Mm-hmm.
En dus eigenlijk merkte ik pas dat er wat moeilijks aan de gang was toen ik voor het eerst, zeg maar, uit huis ging. En toen was ik al nog maar 16. Ik was op mijn 16e klaar met de middelbare school. Dat was in de tijd HBS. Dat duurde 5 jaar. En als je gunstig, tussen aanhalingstekens, jarig was, dan kon je op je 16e dus van de middelbare school afkomen. Was ik dus op mijn 16e begon ik aan een universitaire studie. En ja, dat was gewoon pure eenzaamheid. Ik viel zo in een gat in die universiteitswereld en geen mensen kennen en studeren, maar ik deed niks en op zoek naar seks, drugs, rock and roll om dat hele pijnlijke, eenzame gevoel zo snel mogelijk kwijt te raken en van niks weten. Ja, niemand had ooit iets verteld over hoe het is om alleen te zijn, überhaupt hoe het is om met emoties om te gaan. Dat was in de tijd niet gebruikelijk, dat je kinderen, mijn ouders wisten van niks, mm-hmm, op dit gebied. Dus hoe hadden ze hun kinderen kunnen een beetje voorbereiden op hoe om te gaan met emoties als eenzaamheid en zelfafwijzing en dat soort dingen. Dat was gewoon, ja, niemand wist van niks eigenlijk.
En dus eigenlijk om die eenzaamheid te compenseren, zoek je, of ja, vind je ersatz?
Ja, dan vind je vervanging. Hè? Dat is het systeem. Dat is het systeem waar in feite, waar ieder mens in meer of mindere mate in verstrikt raakt. En vanwege, zeg maar, de structuur van ons aangeleerde zelfbeeld, onze identiteit, waarin een heel diep gevoel van behoeftigheid, afhankelijkheid, onvolkomenheid schuilt, wat vervolgens heel erg moet toegedekt worden met heel veel liefde, erkenning, seks eventueel dingen die een lekker gevoel geven. Ja,
compensatiedrift?
Ja, zoiets, ja.
Maar dan, we slaan even wat over, hè? Want we gaan dat natuurlijk in een flashback straks weer terug. Maar op een bepaald ogenblik, mag ik dat zo zeggen, Jan, dat was in 1998, inmiddels 18 jaar geleden, krijg je een boek in handen, het Tibetaanse boek van Leven en Sterven.
Ja.
Van Sogyal Rinpoche. Volgens mij heeft dit jouw leven, dit boek, ingrijpend veranderd?
Ja, behoorlijk, ja. Ja. En dat was meteen, ik was bij een vriend op bezoek die wat spiritueel bezig was al. Dat wist ik wel al. Ik was toen nog tamelijk, zeg maar, in mijn wetenschappelijke, sceptische fase. En ik zag dat boek liggen, ik sla het open, op een willekeurige bladzijde. Ik lees één alinea en ik denk, hey, weet je wel, het raakte iets. Niet dat ik nou op dat moment dat de hemel open ging en lichtstralen en engelengezang of zo. Nee, gewoon heel gewoon, ik dacht, wow, dat wil ik lezen. Dus meteen thuis dat boek gekocht en gelezen. En inderdaad, dat boek had, zeg maar, twee dingen. Het, wat mij enorm fascineerde, was voor het eerst lezen dat er kennis bestaat over de geest. Anders dan vanuit de psychologische benadering.
Want of de neurowetenschap.
Ja, ja, ja. En neurowetenschap was ik toen nog niet zo in thuis. Maar ik had natuurlijk wel orthopedagogiek gestudeerd. Dus een hoop psychologie al gedaan. En die houdt zich vooral bezig met, zeg maar, hoe mensen in elkaar steken qua gedachtes en gevoelens en patronen in hun gedrag en dat soort dingen. En ineens werd als het ware het onderscheid geïntroduceerd tussen de inhoud van de geest, zijnde gedachtes en gevoelens en patronen en automatismen, en dat wat als het ware weet wat er in jouw geest gebeurt, wat wij allemaal ook hebben en waar ik tot dan toe eigenlijk nog nooit op gewezen was dat er zoiets bestaat.
De gewaarwording.
Het gewaarzijn. Ja, weten, terwijl je aan het denken bent, terwijl je aan het piekeren bent, terwijl je aan het puzzelen bent, is er een soort zintuig wat waarneemt dat je aan het denken bent, aan het piekeren bent.
Maar even voor de duidelijkheid en ook voor de luisteraar, want je, onvermijdelijk krijg je het risico dat mensen nu gaan denken, goh, la 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 la, etherisch, new age gaan we krijgen. Nee, je was een orthopedagoog, leraar Nederlands en bovendien geloof ik toch ook wetenschapsfilosoof.
Ja, 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 ja. Dus ik iemand heb een die aantal toch, jaren wetenschapsfilosofie
iemand
gedaan.
Iemand echt die toch van de reden is.
Behoorlijk rationeel toch, wel. Ja, 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 zeer sceptisch ten aanzien van allerlei, zeg maar, claims uit de zweverige spiritualiteit.
Zoals, laten we zeggen, denk ik, de meeste van onze luisteraars.
Ja.
Ik mezelf in kluis, sceptisch. Ja, ik heb wel je laatste boek Vrij van Gedachten gelezen. En eerlijk, met behoorlijk al wat minder scepticisme dat boek dichtgeslagen.
Ah ja. Ja.
Ik zeg dat met een ongemakkelijk gevoel hoor, als je ja, 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 hoort
ja, ja,
dat
ja,
niet.
Ja, snap ik, want je hebt natuurlijk je identiteit, je zelfbeeld is er nog eentje van sceptisch en rationeel en empirisch en moet gebaseerd zijn op feiten en dat soort dingen. Hè? En dat is op zich ook niks mis mee met die houding. Spiritualiteit, dan heb ik het over echte spiritualiteit, bestrijdt dat ook niet, maar voegt daar iets aan toe. Laat als het ware een soort ruimte daaromheen zien. Een uitbreiding van dat empirisch-rationele wetenschappelijke denken. Dat hoeft niet om zeep geholpen te worden. En dat is eigenlijk het mooie van zeg maar wat ik dan de authentieke spiritualiteit noem. En die inderdaad heel anders is dan wat ik in, zeg maar, vaak de wellness-spiritualiteit noem. Die vooral gericht is op je lekker en je goed voelen.
Precies.
En heel erg veel aannames die daarvoor moeten aan bijdragen, die op geen enkele wijze, zeg maar, te verifiëren zijn, die als het ware meer gaan over het goede gevoel, het moet goed voelen. En it's a sign, dat is altijd zo'n heerlijke uitspraak als mensen dan ineens een regenboog zien en zeggen dat dat een teken is dat ze goed bezig zijn of iets dergelijks. Hè? Nu, ik vind dat ook wel grappig hoor, die dingen, maar ik ben daar dus nog steeds sceptisch over.
We gaan even jou een stukje laten voorlezen uit dat Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche. Dat is eigenlijk een lama-leraar, jouw
Tibetaanse
leraar.
Tibetaanse leraar, ja.
Vind je het goed dat we even luisteren?
Ik wil dat wel even voorlezen, ja. Dat is een fragment uit dat boek en een stukje tekst die zeg maar, volgens ze zeggen afkomstig is van de Boeddha zelf. Dus ik citeer hier de Boeddha. Weet dat alle dingen zo zijn, een luchtspiegeling, een luchtkasteel, een droom, een verschijning, zonder essentie, maar met kenmerken die waarneembaar zijn. Weet dat alle dingen zo zijn, als de maan aan een heldere hemel weerspiegelt in een helder meer, hoewel de maan nooit naar dat meer is toegegaan. Weet dat alle dingen zo zijn, als een echo die voortkomt uit muziek, geluiden en geween. Maar in die echo is geen melodie. Weet dat alle dingen zo zijn, zoals een goochelaar illusies schept van paarden, ossen, karren en andere dingen. Niets is zoals het lijkt.
Niets is zoals het lijkt.
Ja.
Dat is een kernzin.
Ja, dat is hem, ja.
Wat betekent dat voor jou?
Ja, dat betekent dat hoe wij doorgaans de werkelijkheid ervaren, waarnemen, niet in overeenstemming is met hoe die werkelijk is. Dat we dus een onjuiste perceptie hebben van de werkelijkheid. En dat is wat de Boeddha onwetendheid noemde. Ja, en die onwetendheid is af te leren.
Ja. In de wetenschapsfilosofie heet dat dan de existentiële fenomenologie.
Ja.
En dus inderdaad, dat boek dat hier nu voor je ligt, het boek van Jan Geurts, Vrij van Gedachten, is een heel ander boek vanuit jouw standpunt gezien alleen al dan vanuit mijn standpunt.
Ja, dat is een begin. Een begin, zeg maar, van het onderuithalen van bepaalde aannames die wij in ons dagelijkse doen en laten voor vast aannemen. He, wij gaan ervan uit dat dit boek voor jou hetzelfde boek is als voor mij. Ja, en dat is overigens in het dagelijkse leven geen enkel probleem.
Nee.
He, het probleem ontstaat omdat de manier waarop we naar dat boek kijken, zo kijken we ook naar onze gedachten en gevoelens. En dat levert wel heel veel problemen op. De misvatting dat een gedachte betrekking heeft op een werkelijkheid die bestaat los van die gedachte. En automatisch ook dat er een denker is van die gedachte, een ik, die los staat van die werkelijkheid waar die gedachte over gaat. Dus die hele, zeg maar, uit elkaar trekken van de eenheid van ervaring, zoals je dat zou kunnen noemen, in een soort werkelijk bestaand subject, een ik, met een lichaam en gedachtes en gevoelens, die werkelijk bestaat in een wereld die niet gezien wordt als verschijnselen, maar als objectief, als onafhankelijk van die waarnemer. Dat levert, zodra het gaat over gedachtes en gevoelens, heel veel problemen op.
Om het heel concreet te maken, want we moeten met de voet op de grond blijven.
Ja.
Als jij zegt, ik voel me slecht,
mm-hmm,
dan kun je dat eigenlijk niet zeggen.
Je kunt dat zeggen. Je kunt een gevoel hebben van, je kunt een ongemakkelijk gevoel hebben. Ja. Het punt is dat we bijna altijd geneigd zijn om dat ongemakkelijke gevoel vervolgens te projecteren op dat wat er de aanleiding toe vormde. Bijvoorbeeld, je staat langs een snelweg met een lekke band en de hulpverlening komt maar niet opdagen. Dat ongemakkelijke gevoel wat je op dat moment hebt, wordt onmiddellijk toegeschreven aan de traagheid van de hulpverlening of wat dan ook. Ja? Dus je maakt als het ware iets buiten jou verantwoordelijk voor jouw ongemakkelijke gevoel.
Waar blijft die wegenwacht? Waar blijft die
wegenwacht? Ja, dat ja. En in feite wat je de hele tijd aan het doen bent, is je ellende in stand houden en vergroten. Hoe langer die weg blijft, hoe ellendiger je je gaat voelen.
Oké, wat doet Jan Geurts als hij een lekker band heeft?
In het begin hetzelfde.
De trein nemen.
Ja, in het begin hetzelfde. Maar na enige oefening, en dat duurt wel een paar jaar, maar na enige oefening kom je vrij snel tot de conclusie dat je geen enkele invloed hebt op die wegenwacht en op de lekke band en op die situatie. En dat alle beknelling die je dus vervolgens toeschrijft aan die omstandigheden, in feite jouw eigen, zeg maar, misvatting zijn. Want die omstandigheden hebben helemaal niet die beknelling in zich.
Maar ga je dan op een kussentje zitten? Het is middernacht. Het regent.
Ja.
Die wegenwacht komt maar niet opdagen.
Ja.
Wat doe jij dan?
Wel, als je werkelijk op dat moment die helderheid hebt en doorziet dat het puur een ervaring is die op dat moment plaatsvindt, dan verdwijnt alle beknelling eruit. Want alle beknelling wordt er ingestopt door gedachtes als, ja, de wegenwacht is fout of ik ben fout. Ja, als je bijvoorbeeld te lang gewacht hebt met die banden te verwisselen. Ja, altijd zijn het gedachtes die de ellende creëren. En op dat moment, als je dat doorziet, komen die gedachtes nog wel op, maar je herkent ze als een soort verhaaltje wat niet betrekking heeft op die situatie. En ook niet op mij als ervaarder van die situatie. En wat er dan gebeurt in de praktijk is een totale ontspanning. Genieten. Geniet van die situatie.
Jammer vinden dat de wegenwacht komt opdagen.
Nee, dat ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat is ook leuk als die komt opdagen. Ja. Ja.
Het werkt.
Ja, het werkt echt, ja.
Ja, ik kan het proefondervindelijk zeggen. Morningstar van Arvo Pärt. Je wil absoluut Arvo Pärt horen. De Est.
Mooi.
Ja. Waarom Arvo Pärt? Omdat je daar goed op kunt mediteren?
Mediteren doe je niet op muziek. Hè. Dat doe je gewoon op alles wat zich voordoet.
Ja?
Nee, het is natuurlijk een moderne componist. Dus het mag allemaal ook heel erg dissoneren. En soms is dat mij iets te veel. Maar een aantal stukken, ik weet niet of dit stuk daarbij hoort, maar een aantal stukken vind ik echt heel erg prachtig.
We gaan luisteren. Star van Arvo Pärt met Polyphony, onder leiding van Stephen Layton. Bij mij zit Jan Geurts, hij is een boeddhist, mag je dat zo zeggen, Jan? Ja. Bekend geworden in Nederland, bij ons sijbelt hij door met boeken die mensen beloven van hun verslaving af te raken. Bijvoorbeeld De Opluchting, Jan Geurts, een boek dat een bestseller is geworden waarin je mensen eigenlijk verslaafd aan roken belooft in één dag ervan af te raken.
Mm-hmm.
In één dag.
Ah ja, je kan dat boek in één dag uitlezen, dus kan je in één dag stoppen met roken.
Maar je gaat me toch niet zeggen dat als je dat boek hebt gelezen, behalve dan dat het een fantastisch goede marketingtruc is, dat je er dan vanaf bent.
Ja, toch wel, ja. Ja, en dat heeft weer te maken met die twee manieren waarop mensen een verslaving kunnen beëindigen. En we hadden het al over het principe van een verslaving is dat het je van een pijnlijk gevoel moet afhelpen en tegelijkertijd dat gevoel versterkt. Dus dat je je middel steeds harder nodig hebt om het ongemak niet te voelen wat door hetzelfde middel veroorzaakt wordt. Ja? Nu, je zou kunnen zeggen er is een vicieuze cirkel gaande tussen het ongemakkelijke gevoel en het middel. Het middel versterkt het ongemakkelijke gevoel. Het ongemakkelijke gevoel versterkt het verlangen naar het middel om je eventjes weer vrij te voelen van dat ongemakkelijke gevoel. doorgaans stoppen mensen met een verslaving door die vicieuze cirkel te doorbreken aan de kant van het gebruik. Het middel mag dan vanaf een bepaald moment, dag 1, het middel mag niet meer gebruikt worden. Ja, met heel veel verzet. Ja, dus de andere kant van de vicieuze cirkel, het ongemakkelijke gevoel, blijft. En dat ongemakkelijke gevoel is een, zeg maar, een beetje een eufemisme voor zelfafwijzing. Ja, en elke roker weet, tegen de tijd dat je bewust wordt van wat je eigenlijk aan het doen bent, ontstaat er een sterk gevoel van wat ben ik toch een slappeling, wat ben ik toch stom bezig. Je schaamt je voor je kinderen en voor je vriendin en zo, dat soort dingen. Ja?
Bij elke nieuwe sigaret die je opsteekt, ja, of weer dooft, ja, denk je van... Ja.
En dat die zelfafwijzing is het sterkst als je verlangt naar een sigaret. En dus moet je hem roken om even van dat gevoel af te komen. En het roken van een sigaret geeft jou dus een moment van rust, van ontspanning. Maar meteen daarna is de cyclus weer versterkt nu. Dus als mensen stoppen met, zeg maar, een soort van oké, vanaf nu mag het niet meer, wat ben je toch een stommeling, nou moet je ermee ophouden, gaan ze dus heel erg vechten tegen die aandrang om te roken, waardoor hun zelfafwijzing alleen maar sterker wordt. Je voelt je na 2 dagen niet gerookt hebben gewoon zo'n junk, zo'n verslaafde, zo, en je wordt gek van je eigen gedachten en dan begin je weer te roken.
En ja, hoe doe jij het dan?
Nu, de andere kant, de andere methode is dat je niet de verslaving beëindigt aan de kant van het gebruik, maar aan de kant van de zelfafwijzing. Dus de methode laat zien dat er geen enkele reden is om jezelf af te wijzen, ook al ben je verslaafd aan roken of aan een andere verslaving. De verslaving zegt niets over wie jij in werkelijkheid bent. Het is een valkuil waar heel veel mensen in komen. Met de beste bedoelingen, meestal op jeugdige leeftijd. Ja, als je nog van niks weet en alle omstandigheden jou verleiden om gewoon mee te doen en leuk te doen. En, ja, dus er is niks mis met je als roker of als verslaafde. En dat goed zien, dat hele mechanisme doorzien. En ook doorzien dat in werkelijkheid het hele systeem self-supporting is. Dus dat er ook inderdaad in wezen in jou niet zoiets is als een verslavingskenmerk. Dat bevindt zich hooguit op het mentale vlak, op het psychische vlak. Ja, die fysieke ontwenningsverschijnselen van nicotine bijvoorbeeld stellen helemaal niet zoveel voor. Ja, en zelfs bij middelen die wel ook bekend staan als flinke fysieke ontwenning, zoals bijvoorbeeld bij heroïne, heb ik toch ook veel mensen horen vertellen dat ze, zodra ze gestopt waren op deze manier, die afkick van zelfs van heroïne reuze meeviel. En in feite te vergelijken was met een zware griep. Ja, dan voel je je ook hondsberoerd. Maar er is geen strijd. En dat is het grote verschil. Als je stopt en je bent 2 weken lang hondsberoerd, maar je weet al, ik hoef niks te doen. Ja, dit gaat vanzelf over. Mijn lichaam herstelt zichzelf als ik me er maar vooral niet mee bemoei. Ja, en dat vanuit die vriendelijkheid van ik gun mezelf iets veel leukers dan alsmaar die beknelling en die afhankelijkheid. Ja, en vanuit dat positieve gevoel is die strijd dus al beëindigd op het eerste moment dat je besloten hebt om je verslaving te beëindigen.
Die blijkt, die methode van jou, heel effectief, zozeer dat een instituut voor dagelijkse afhankelijkheid, zo heet het instituut, dat heeft gekocht van jou.
Ja.
Je had hier schatrijk mee kunnen worden door het zelf te gaan managen, maar dat wou je niet. Hè?
Nee, want dat was toen net in die tijd dat ik in die langdurige retraite zou gaan. Dus ik was blij dat ik het kon verkopen. Want daarmee kon ik die retraite bekostigen.
Die retraite, daar hebben we nog niet over gehad. Daar schrijf je ook over. Jarenlang ben je, en ik geloof dat je het nog doet, maar in ieder geval 3 jaar lang, heb je elke zomer 6 maanden lang heb je teruggetrokken. Mm-hmm. Samen met 500 anderen.
Ja.
In de, wat wordt genoemd, de uitlopers van de Pyreneeën, in de buurt van Montpellier. Een soort van Tibetaans-boeddhiste kamp.
Ja, het soort Tibetaans-boeddhistisch centrum in een oude schapenboerderij. Is dat daar in de jaren 90 ontstaan.
Je had een caravan, Jan Geurts?
Ik had daar al vrij snel een caravannetje. Ja, gekocht zelfs voor €100. En daar ging ik. Want dat kamp was nogal druk. Daar zaten 500 tot 1000 mensen zomers. En ik hou niet zo van veel mensen om me heen. Dus al vrij snel had ik dat caravannetje. En ik zette dat 100 meter verderop, bovenop een berg. En daar heb ik dus jarenlang, heb ik daar zomers een aantal maanden, tot die 3 jaar retraite, dat ik daar zomers 6, 7 maanden verbleef. ik daar in die bergrij gestaan.
Wat ik fascinerend vind, de manier waarop je het schrijft, is de manier waarop je het schrijft, is de tone of voice, de tonaliteit. Heel vaak bij dat soort van verslagen heb je zoiets van, ik heb de verlichting gezien en krijg je een wollig. Jij, de hele tijd lang, bent heel erg bewust van wat je aan het doen bent. Je bent kritisch voor die religieuze poespas, die Tibetaanse modus, dat uurlang gezeur van die monniken. Tegelijkertijd ben je ook niet te beroerd om te zeggen van, als je je dan terugtrekt in zo'n caravan, dat je verveelt.
Mm-hmm. Nogal, ja, retraite is verveling. Er is een bekende Tibetaanse leraar, Chogyam Trungpa, die ooit gezegd heeft, boredom is the beginning of spiritual awakening. Verveling is het begin van spirituele groei.
Dus je moet je op een moment... Want je
moet je gaan vervelen. Ja.
Maar echt, hè? Dan zeg je, maar jongen toch, doe eens wat. En net
ja,
op het moment...
Ja, kijk, ja. Ik kan dat uitleggen waarom dat een functie heeft, ja, hè, voor spirituele groei. En dat komt namelijk, wat is verveling, is dat je, zeg maar, de gebruikelijke dingen die wij allemaal doen om onszelf niet tegen te komen, om onszelf niet te vervelen... Ja, die dingen, die houden ons ook af van het zien van de werkelijkheid zoals die werkelijk is. Ja, dus die houden dat hele denksysteem in stand. En onze denkende geest is eigenlijk verslaafd aan informatie, aan prikkels van buitenaf. Ja, is altijd aan het denken over het een en het, of het ander. Ja, en als je daar begint bewust van te worden, dan is dat heel verbijsterend. Zelfs kun je, terwijl je bijvoorbeeld staat stofzuigen of iets dergelijks, dezelfde gedachten gewoon telkens opnieuw denken. Er is niemand die er wat aan heeft. Je weet allang wat je aan het denken bent. Ja, en toch, je denkt ze telkens opnieuw. Hetzelfde verhaaltje komt telkens weer langs. Telt met kleine veranderingetjes soms. Nu en dan, als het dan gaat over een situatie waarin misschien iets pijnlijks aan de hand is. Misschien een naderend bezoek aan een tandarts of een relatiecrisis, wat pijnlijke, beangstigende gedachten zijn, dan kun je aan één stuk door, kun je ronddraaien in diezelfde gedachtenstroom en ondertussen alsmaar lijden, ja, bekneld zitten, angst voelen of zelfafwijzing.
En als je dan helemaal alleen in dat caravanetje zit en je verveelt je op den duur, wat gebeurt er dan?
Nou, dat is een situatie waarin dus gedachten opkomen. Ja, als, wat is dit saai, wat vervelend. Ik wou dat ik iets leuks kon gaan doen. Plus het besef, ja, het gewaarzijn, dat die gedachten niet zozeer het gevolg zijn van die verveling, maar de oorzaak ervan zijn. Ja, dus het kijken naar de geest is niet een kwestie van dat je die geest lam legt of stillegt, maar dat je het mechanisme, hoe werkt de geest en hoe werkt die in relatie tot wat we doorgaans beschouwen als de werkelijkheid om ons heen, onze situatie. En de meeste mensen, als ze lijden, zijn ervan overtuigd dat het hun omstandigheid is die dat lijden als het ware veroorzaakt. En vanaf dat moment ben je dus slachtoffer van iets waar je geen invloed op hebt.
Ze was een 12e eeuwse Duitse Benedictijnse abdis, een mystica. Ze was actief op het gebied van religie, van cosmologie, wetenschappen, filosofie. Ze componeerde, over wie heb ik het?
Ik denk Hildegard van Bingen.
Ja.
Wel, deze informatie voor mij ook nieuw is, hoor.
Dat denk ik niet helemaal, hè. We gaan luisteren naar Hildegard van Bingen. O Beatissime Ruperte. Is dit ook muziek om bij stil te worden? Of?
Nou, dat heeft dezelfde sfeer, denk ik, als die we daarnet hoorden van Arvo Pärt. Iets etherisch, iets sereens, iets rustgevends. Ik weet niet welk stuk je uitgekozen hebt, maar de mooiste die ik het mooist van haar vind, zijn heel etherisch, heel sereen. Niet dat dat nou per se nodig is voor meditatie of iets dergelijks, maar het is gewoon prettig.
Thank you.
O Beatissime Ruperte van Hildegard von Bingen.
Berg en Dal met Padone.
Bij mij zit Jan Geurts, boeddhist, maar ook een pedagoog, een orthopedagoog zelfs, wetenschapsfilosoof, iemand van de geest en van de reden dus. Jan, hoe vaak moet jij opboksen tegen vooroordelen? Hoe vaak word je naar het hoofd geslingerd? Jongen, kom eens met je beide benen op de grond. Of je voeten.
Eigenlijk heel weinig.
Maar je komt
terwijl ik dat juist wel leuk vind als ik dat tegenkom. Enig weerwoord is altijd leuk. Want deze manier van kijken, deze spirituele manier van kijken, is zo rationeel. Is zo verifieerbaar ook. Ja, alleen je moet er wel voor gaan mediteren natuurlijk. Want dat is het hele verificatieproces. Hè? Dat is wat de Boeddha al zei. Hè? Van dit is hoe de werkelijkheid is. Maar je moet het niet geloven. Je moet het zelf onderzoeken.
Nu, afzondering, mediteren, je terugtrekken. Zelfs het meest verhevene, zei je daar straks. Waarom kun jij niet gewoon in de wereld staan?
Nu, dat kan natuurlijk wel. Als je eenmaal een soort begin gemaakt hebt met die andere manier van kijken naar je gedachtes en naar de werkelijkheid. Maar als je, zeg maar, van totaal opgeslorpt zijn door je eigen geest en de gebeurtenissen, als je, zeg maar, totaal geen enkele zelfreflectie pleegt en je zegt dan tegen iemand, weet je wel dat je één bent met de werkelijkheid en dat dualisme een vergissing is, dan zal iemand zeggen, oh, leuk om te horen, dankjewel. Maar gaat natuurlijk gewoon door met het leven en met zeg maar de tijdelijke genoegens en de ellende daarvan. Dus je moet bepaalde dingen doen om dat systeem te doorbreken. Dat denksysteem wat als het ware verantwoordelijk is voor het lijden.
Het komt niet vanzelf, bedoel je?
Het komt niet vanzelf, nee.
Vind jij dat wij vandaag, hoe langer hoe meer, gek draaien? Of is dat altijd zo?
Nee, dat is altijd zo, hè? Ja. In elke tijd denken mensen dat hun tijd bijzonder is. Maar dat is natuurlijk altijd zo.
Maar hebben wij niet veel meer mogelijkheden om te worden afgeleid?
Ja, dat wel. Ja. Er is ongelooflijk veel prikkels. Zijn er. Maar daar zit ook een goede kant aan.
Ja,
fantastisch. Wat je nu tegenwoordig aan spirituele kennis en methode. Je hoeft maar te klikken op YouTube. En de prachtigste lessen, onderricht van leraren. Van hoog ontwikkelde mensen. Informatie, wijsheid, inspiratie. Enfin, is ongelooflijk mooi dat tegenwoordig. Dus de.
Ik kom net uit een cafeetje hier, 's ochtends vroeg in Amsterdam. Je kunt het niet geloven. 4 mensen zijn daar het ontbijt aan het nemen. En geen van de 4 was met elkaar aan het praten. Mm-hmm. Alle 4 zaten ze staren op hun displaytje.
Ja.
Vind je dat dan?
Ja. Ik liep net ook langs zo'n raam van een café. Ik zag ook allemaal mensen met een beeldschermpje voor hun neus. Ja.
Zijn die. Ja, bedoel, op de spirituele goede weg?
Dit is, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien zijn ze wel spiritueel onderricht aan het bekijken. Maar het punt is, het oordeel hierover helpt niemand. Dat is het hele. Maar je kan wel zeggen van wat erg dat die mensen allemaal zo, weet je wel. Maar waar ben je zelf mee bezig? En dat is veel interessanter om te kijken of je daar iets meer geluk kunt creëren in je leven en iets minder lijden.
Maar wat jij dan noemt, die oordeelvrije, zo is het, heldere ruimte die je moet creëren, dat is allemaal goed en wel. Maar dan betekent dat dus eigenlijk dat je alle kritische zin moet laten vallen? Als ik niet meer mag oordelen over een Donald Trump, over Syrië-strijders.
Ja. Nee. Dan is het goed dat je dat zegt, want het gaat hier niet over dat je geen onderscheid meer zou maken. Het Engelse woord discernment en het Engelse woord judgment zeggen precies het verschil. Judgment is veroordeling en dan heb je dus een moreel oordeel. Dan vind je altijd jezelf iets beter dan dat waar je over oordeelt. Ja? En de schaduwzijde daarvan is dat je jezelf altijd wat minder vindt dan anderen. Ja? Want dat wisselt elkaar heel sterk af. Ja? En dat deel levert lijden op. Het andere deel, wat ze in het Engels dus discernment noemen, het onderscheid maken tussen handelingen, zowel van jezelf als anderen, die bijdragen aan geluk in de wereld, en handelingen, zowel van jezelf als anderen, die bijdragen aan lijden in de wereld. Dat onderscheid maken, dat is een buitengewoon spirituele bezigheid. En die neemt juist toe als die andere veroordelende oordeling, ja, vermindert.
Maar hoe doe je dat dan? Als jij bijvoorbeeld, laten we even gewoon een heel alle klassiek voorbeeld vandaag. Mensen die met bommengordels om hun lijf eigenlijk geweld plegen, ja, onthoofden en zo. Dan mag jij daar geen oordeel over vellen? Of?
Ik mag dat natuurlijk wel. Want het boeddhisme zegt überhaupt niet dat iets niet mag. Maar heeft het zin? En dat, hè, levert het wat op? Brengt het meer geluk in de wereld en minder lijden als je ze veroordeelt? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat heel veel effect heeft. Wat niet wegneemt dat ze natuurlijk ook dat je moet proberen om dit te beëindigen. Ja, maar misschien kan dat wel beter als je ze niet veroordeelt.
En hoe doe je dat dan wel, Jan Geurts?
Nou, dit internationale conflict is natuurlijk al zo verschrikkelijk uit de hand gelopen. Ja, de partijen zijn al zo verhard in hun eigen veroordelingen van de ander. De gevoelens zijn al zo gekwetst en men houdt de ander verantwoordelijk daarvoor. En daar komt geen eind aan. Ja.
Maar stel nu eens even dat jij een wereldleider bent. Waarmee begin je?
In ieder geval niet met veroordelen. Ja? Met onderzoeken wat is de oorzaak van dit conflict. Ja? En dan is bijvoorbeeld een van de oorzaken van die hele vluchtelingenstroom is natuurlijk dat we al misschien wel al 50 jaar en zeg maar in een deel van de wereld een gigantische groei van welvaart hebben en in een heel groot deel van de wereld die daar niet in meedeelt. Ja? En je ziet nu geleidelijk aan iets heel moois ontstaan, namelijk dat dat deel van de wereld, hoewel de directe aanleiding is dat ze elkaar de kop inslaan, maar de diepere aanleiding is dat mensen zeggen, wij pikken dit niet langer meer, wij komen wel naar je toe. Ja, jullie hebben het goed, wij hebben het hier niet goed, we komen naar je toe. Ja, en dat is niet iets van, want er wordt tegenwoordig denigrerend gedaan over economische vluchtelingen, maar zelfs die hebben groot gelijk. Waarom zouden ze niet naar hier mogen komen als ze in hun eigen land geen werk kunnen vinden? Ja, en laat staan natuurlijk die mensen die in hun eigen land bommen op hun hoofd krijgen van een of andere maffe dictator die in het hele politieke spel op zijn stoel gehouden wordt. Ja, dus hartstikke mooi dat dit gebeurt. Ja, en je ziet meteen de angst in onze westerse welvaartswereld. Ja, verschrikkelijk. Wat zijn we bang voor die stroom van vluchtelingen. En we bedenken de gekste oplossingen die allemaal geen oplossing zijn. Een muur rond Europa, dat soort dingen. Allerlei trucs uithalen om ze terug te kunnen sturen.
Maar omgekeerd, ja, alle mensen naar hier laten komen is toch ook geen
oplossing?
Nee,
nee, nee, natuurlijk niet. Maar het is gewoon, dit probleem, ja, is als het ware een symptoom. Ja, en de diepere oorzaak van dat symptoom is dat we kennelijk het geen probleem vinden om welvarend te zijn terwijl onze medemensen honger lijden. Ja? Nu, dat is een mentale kwestie. Dat is hoe kijk je naar de werkelijkheid en hoe kun je dat veranderen in de wereld? Eigenlijk alleen door je eigen manier van kijken naar de werkelijkheid te veranderen.
Een van de meest stuitende cijfers die ik onlangs las is dat de 62 rijksten op deze aarde hebben evenveel dan de helft van de armste wereldbevolking. Ja. Dat is 3,6 miljard mensen.
Ja, ja, ja. Ja, heel bijzonder is dat, hè? Dat die scheefgroei. En dat is natuurlijk, ja, dat is, zeg maar, je zou kunnen zeggen, als je dit mondiale probleem vergelijkt met bijvoorbeeld een persoon, in een mens gebeuren tijdens een mensleven ook zoiets. En dan gaan mensen zitten op een verkeerd spoor en we gaan alsmaar dieper in die put, tot het punt dat ze een burn-out krijgen bijvoorbeeld. Dat zie je heel veel.
En dat
een
heb je burn-out ook gehad,
hebben mij ook, ja. En ik zie nu ook heel veel mensen hebben een burn-out. Ja. En dat is een heel mooi iets. Een burn-out zou je kunnen vergelijken met een mondiale crisis. Ja? En die zegt, we zijn niet goed bezig. Ja? De burn-out zegt, iemand met een burn-out die een klein beetje slim is, gaat zichzelf onderzoeken. Die krijgt door, het ligt misschien niet aan mijn baas, het ligt misschien niet aan mijn werkomstandigheden, maar aan mijn eigen geest, aan mijn eigen strategie om geluk te willen vasthouden. Ja, en zo kunnen we ook deze hele mondiale crisis interpreteren. Van die hele crisis is een symptoom die ons kan leren dat we kennelijk op een verkeerde manier ons geluk proberen te consolideren. Ja, namelijk ten koste van anderen.
Kijk, waar dat boeddhisme allemaal niet toe kan leiden.
Ja, 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 ja.
Vind je het goed dat je nog even een... het is een hele korte tekst. Waar komt die eigenlijk precies uit?
Ja, dat is een boekje van John Rapp, geloof ik. Wat ik al heel lang heb, al lang voordat ik in aanraking kwam met boeddhisme, had ik dat boekje thuis en er staan van die hele schattige, leuke zen-verhaaltjes in. Met een soort humor en ook een soort van beetje bizar zijn ze soms.
Koans worden
die. Ja, koans. Sommigen worden dan koans genoemd. Ja. En ik vond die vroeger al leuk.
Ja.
Hoewel ik totaal niet begreep waar ze over gingen. Dus heb ik er eentje meegenomen waarvan ik nu wel begrijp waar die over gaat overigens. Maar die gewoon ook heel leuk is. Twee monniken debatteerden over een vlag. De een zei, de vlag beweegt. De ander zei, de wind beweegt. De zesde patriarch kwam er toevallig langs. Hij vertelde ze, niet de wind, niet de vlag, de geest beweegt. En dan volgt het commentaar op dit verhaal. De zesde patriarch zei, de wind beweegt niet, de vlag beweegt niet, de geest beweegt. Wat bedoelde hij? Als u dit innerlijk begrijpt, ziet u daar de twee monniken die probeerden ijzer te kopen en goud kregen. De zesde patriarch kon deze twee stomkoppen niet aanhoren en daarom sloot hij zo'n koop. En de slotstrofe nu, de wind, de vlag, de geest beweegt. Hetzelfde begrip, als de mond open gaat, zijn ze allemaal fout.
Bach. Van Johann Sebastian Bach met op viool Amandine Beyer. Jan Geurts, boeddhist en schrijver. Wat is jouw credo?
Credo. Dat is grappig eigenlijk dat je dat vraagt. Ik denk dan eerst credo in unum deo. Wat zijn vroeger in de kerk zongen, hè?
Ja.
Dat geloof in één God, hè? Dat heb ik dus niet, dat geloof. Dat is grappig. De Boeddha schijnt ooit gezegd te hebben: voorbij elk geloof ligt de verlossing. Dus dit geloof zou het einde van alle geloven zijn. Dat klinkt wel een aardige, hè? Deze, laten we vooral niks geloven, want dat levert ons zoveel ellende op. Natuurlijk, nu hebben we het over een soort hele diepe, essentiële, spirituele waarheid. Want gewoon in het dagelijks leven mag je natuurlijk best bepaalde dingen geloven, als je maar door hebt dat ze kunnen veranderen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.